Goed, het is de tweede keer. De eerste keer dat jullie de avond hier gewoon gehouden hebben. Mocht ik hier ook de derde keer ook even. Maar het is een voorrecht om vanavond hier bij jullie te mogen zijn. We hebben net gezongen. Gelovend ga ik eigen zwakheid voelend. En dat is voor mijzelf ook altijd weer een ervaring. Als je ervoor staat om onbekende mensen toe te spreken. In het verlangen, niet om jezelf in het middelpunt te zetten, maar dat God vanavond centraal staat en dat Hij verheerlijkt wordt. En dan ervaar je elke keer weer zwakheid, want ik weet niet wat er in uw gedachten omgaat. Ik weet niet wat er in jouw leven omgaat. Ik weet niet waar u mee worstelt. Ik weet niet wat uw of jouw vragen zijn. Maar weet je wat voor mij zo'n geweldige troost is? Dat er staat in Psalm 139, Heere, Gij doorgrondt en kent mij. Gij weet mijn zitten en mijn opstaan. Gij verstaat van verre mijn gedachten. Als er nog geen woord op mijn tong is, zie Heere, Gij weet het alles. Dus als we nou hier vanavond samen zijn, dan kent God u. En God weet waar u, waar jij mee bezig bent. En waar je mee worstelt en wat je nood en wat je zorg is. En weet je wat ik vanavond in de eerste plaats wil zeggen, is dat onze situatie in ons leven kan niet zo hopeloos zijn of er is hoop. Er staat in Romeinen 15 vers 13, God is de God van de hoop en vervullen u met alle blijdschap en vrede in het geloof. Er is een stichting in Dordrecht die verslaafde mensen helpt. Drugsverslaafden, drankverslaafden, gokverslaafden, pornoverslaafden, seksverslaafden. En ze hebben de prachtige naam als stichting De Hoop. Er is hoop. En dat is voor mij zo'n geweldige troost, als ik vanavond hier mag zijn, dat zodra de Bijbel open gaat, weet ik dat die God tot ons wil spreken vanavond. En ons wil bemoedigen. En ons wil aansporen om Jezus te volgen en niet onze eigen weg te gaan. Want één ding is zeker, de Bijbel maakt duidelijk dat ons leven ten diepste alleen perspectief en toekomst heeft. Als wij hier op aarde vrede krijgen met de God van het heelal. En mijn vraag is vanavond aan u en aan jou, heb jij al vrede met jouw schepper? Heb jij al vrede? Heb u al vrede met de God van het heelal? Want dan gaan we vanavond onder andere ook over nadenken. Ik wil met jullie lezen. Heb ik sterk op mijn hart om vanavond te beginnen met een man met een geweldig probleem. En ik heb het al gezegd. We hebben ook gezongen op Psalm 138. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mijn leven. Nou, die man waar we nu over gelezen hebben, dat ook ervaren. Bartimeus. In Markus 10 vers 46. Bartimeus, een blinde. En die had een geweldig probleem. Hij had geen gezichtsvermogen en hij was diep ongelukkig. Maar dan komt daar iemand langs en die hem opzoekt. En Markus 10, vers 46 zegt: En zij, de heer Jezus en de discipelen, ze kwamen te Jericho. Markus 10, vers 46, ze kwamen te Jericho. En als Jezus en zijn discipelen en een grote schare van Jericho uitging, zat de zoon van Timaeus, Bartimeus de blinde, aan de weg te bedelen. En horende dat het Jezus de Nazarener was, begon hij te roepen en te zeggen, Jezus, gij zoon van David, ontferm u over mij, heb medelijden met mij. En velen, die mensen die eromheen stonden, bestraften hem, opdat hij zwijgen zou. Maar hij riep zoveel te meer, zoveel te harder. Gij zoon van David, heb medelijden met mij, ontferm u over mij. En Jezus, stilstaande, zeide dat men hem roepen zou. En ze riepen de blinden, zeggende tot hem, heb goede moed, sta op, hij roept u. En hij zijn mantel afgeworpen hebbende, stond op en kwam tot Jezus. En Jezus antwoordende zeide tot hem, wat wil jij dat ik je doen zal? Wat kan ik voor je doen? En de blinden zeiden tot hem, Rabboni. Dat betekent eigenlijk mijn meester, dat ik ziende mag worden. En Jezus zei tot hem, ga heen, uw geloof heeft u behouden. En terstond werd hij ziende en volgde Jezus op de weg. Lieve vrienden, broeders en zusters, wij leven in een wereld vol gebrokenheid. En het kan me soms geweldig aangrijpen, ook als evangelist, dat je zoveel nood tegenkomt in deze wereld. Je hoeft niet alleen maar naar de televisie te kijken of naar de radio te luisteren of de krant te bekijken. Maar als je op internet, op nos.nl kijkt, maar ook als je gewoon in pastorale gesprekken bezig bent met mensen. Wat een ongekende gebrokenheid en nood is er in deze wereld. Hoeveel jongeren en ouderen krijgen vandaag de dag niet allemaal etiketjes opgeplakt. En de een heeft autisme, de ander heeft ADHD. En de volgende heeft borderline. En die heeft weer dit en die heeft weer dat. En als we dan nadenken over allerlei andere zorg in psychiatrische inrichtingen. Waar meisjes zijn die hun identiteit kwijt zijn. En die anorexia hebben of bulimia hebben. En die zichzelf snijden om hun psychische pijn te verwerken. Als we nadenken over de grote nood op het gebied van relaties. Relatieproblematiek, echtscheidingen. Ik heb het al gehad over verslavingszorg. En dan om maar te zwijgen van mensen die het geloof kwijt dreigen te raken. Die zeggen, waar is God in mijn situatie? Waar is God? Als God er werkelijk is, waarom helpt hij me dan niet? Kortom, heel veel mensen zitten op de puinhopen van hun leven. En ze hebben bijna geen hoop meer. En ze zien het niet meer zitten. Toen ik hier naartoe reed, was ik ergens even op bezoek. En hij zegt, joh Arjan, jij hebt bij ons in het dorp gewoond. Ik zal de plaats maar niet noemen, maar in de buurt van Zaltbommel heb je toch gewoond. Je kent toch dat echtpaar wel. Ze hebben een huis, een boerderij opengezet. Ze hebben het verbouwd. En het moest een plek zijn om mensen te helpen. Maar afgelopen zondag is er in de kerk voorgelezen dat een van die mensen die er opgevangen was, want ze wilde een helpende hand zijn, die heeft daar zijn eigen opgehangen. Het bracht een schok in die gemeenschap teweeg. Maar er zijn zoveel mensen die het niet meer zien zitten. Dat ze, als het ware, aan de voerbak van hun leven zitten, zoals de verloren zoon hebben. Dat ze niet meer weten, waar moet ik naartoe gaan met mijn zorgen, met mijn problemen. Nou, hier lezen wij over iemand, Bartimeus, die ook een geweldig probleem had in zijn leven. En ik denk dat we er wat van kunnen leren. Bartimeus staat dat hij hier, dat hij blind was. En dat hij alleen maar in zijn onderhoud kon voorzien door te bedelen. Er waren daar geen sociale voorzieningen in die tijd. Die man die moest elke dag maar weer zijn wegje vinden, proberen naar Jericho. En moest er ergens aan de kant gaan zitten. En wat hij dan kon doen, dat was maar zijn hand ophouden en wachten. Of er dan toch iemand voorbij zou gaan die weer wat geld aan hem zou geven. Zodat hij in leven kon blijven. Maar dan op een gegeven ogenblik hoort hij dat Jezus de Nazarener voorbij komt. En hij begint luidkeels te roepen. Jezus, gij zoon van David, heb medelijden met mij. Maar ja, er komt ook gelijk strijd op af. Want mensen die beginnen zeggen, nou, houd toch alsjeblieft je mond maar, joh. Je blinde Bartimeus. Houd toch je kakel. Wat zit je nou toch allemaal te schreeuwen? Ze beginnen hem te waarschuwen, te bestraffen. Je mond houden moet jij. Jezus heeft wel het beters te doen dan naar zo'n blinde om te kijken. Dus er zijn tegenkantingen, er is tegenslag. Omstanders proberen alles eraan te doen om hem het zwijgen op te leggen. Maar er staat er zo mooi, hij begint nog harder te roepen. Gij zoon van David, heb medelijden met mij. En wat gebeurt er dan? En dat is denk ik een geweldige les voor jou, voor u. Jezus luistert naar die ene stem. Te midden van die massa. En dat is vanavond zo heerlijk om te weten. We hebben Psalm 139 gelezen. Waarin staat dat God alle dingen weet. Dat hij ons kent. Hij kent ons door en door. En hij hoort jou als jij tot hem roept. Jezus, die merkt die ene stem op van die eenling te midden van die grote massa. En hij houdt stil. En hij zegt, roep hem bij me en ik wil hem graag spreken. En wat gebeurt er dan? Dan krijgt hij een bemoediging. Hij zegt, heb goede moed, zeggen die mensen. Die moeten zeggen, heb goede moed, sta op, Jezus roept u. Nou ja, dan is er niks, geen barrière meer. Hij gooit zijn mantel af en hij rent naar die Jezus. En dan komt hij bij Jezus en dan zegt Jezus heel eenvoudig dit. Wat is jouw verlangen? We hebben gezongen, wees mijn verlangen. Maar wat is jouw verlangen? Wat wil jij dat ik je doen zal? Wat kan ik voor jou doen? Moet je eens indenken. De levende God, de Heer Jezus, die voor deze eenvoudige ziel staat en die zegt, zeg eens, wat kan ik voor je doen? Wat kan ik voor je betekenen? En dan zegt die blinde, mijn meester, dat ik ziende mag worden. En dan wordt hij ziende. En hier in dit gedeelte gaat het niet alleen om dat hij lichamelijk ziende wordt. Hij wordt niet alleen lichamelijk genezen, dat hij weer kan kijken. Maar hij wordt ook geestelijk genezen. Dat wil zeggen, hij ontvangt vergeving van zonde. En hij wordt een daadwerkelijke volgeling van Jezus. Hij gaat Jezus volgen op de weg. En in Lucas staat nog dat hij God verheerlijkt in lofprijzing en aanbidding. Hij is er zo vol van, deze Jezus die hem opgezocht heeft, die wil hij helemaal volgen. Nou, wat is nou de boodschap voor ons vanavond? Nou, wel in de eerste plaats, dat wij leven ook in een gebroken wereld. En weet je wat nou zo aangrijpend is? In die gebroken wereld zijn daar tienduizenden, honderdduizenden mensen die het goed hebben. En die het zo goed hebben, dat ze alles hebben wat hun hartje begeert. En er is op de bodem van hun hart is daar geen enkele behoefte of verlangen om Jezus te volgen. Want ze hebben alles wat hun hartje begeert. Ze hebben huisje, boompje, beestje. Ze hebben voluit de genietingen van deze wereld. En ze hebben God niet nodig. Maar weet je wat ik daar zo aangrijpend vind? Ik vind dat, kijk, er staat in de Bijbel aan de ene kant, het zijn de goedertierenheden van de Heere dat wij tot bekering moeten komen. Dat wil zeggen, God is zo goed voor ons, hij geeft ons zoveel. En dat alleen al zou ons tot inkeer moeten brengen tot ware volgelingen van Jezus. Maar weet je wat nou de werkelijkheid is? Dat een mens zo ongelooflijk blind is, geestelijk blind is, dat er eerst een crisis in ons leven moet komen, dat er eerst een probleem in ons leven moet komen, dat er eerst een grote nood in ons leven moet komen voordat wij God nodig hebben in ons leven. Misschien is dat herkenbaar voor sommigen die terugkijken op hun leven. Want misschien zijn er die verhalen, en ik weet het, die zitten op dit moment midden in de ellende van hun leven. Maar de Bijbel die heeft zoveel mooie, indrukwekkende geschiedenissen en verhalen over mensen die ook in de problemen zitten. We denken bijvoorbeeld aan de verloren zoon. Hij heeft de erfenis van zijn vader gevraagd. Hij heeft het doorheen gejast. Hij is naar de hoeren geweest. Hij heeft alles gedaan wat God verbood. En toen kwam hij daar in een land. Zijn geld was op. Toen kwam er hongersnood. Toen had hij helemaal niks meer. En toen kwam hij daar bij een voerbak. En daar waren die varkens. Die werden daar gevoerd en toen moest hij zijn buik moest hij vullen met zwijnendracht, met varkensvoer. En toen kwam hij tot inkeer. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan en zeggen, vader, ik heb gezondigd, vergeef me, sorry, ik heb het fout gedaan. Ik heb geleefd van de overvloed die u mij gaf, maar ik heb uw liefdevolle vaderhart gemist. Het kan zijn dat wij misschien 20, 30, 40 jaar al leven in deze wereld, maar dat we nog steeds het liefdevolle vaderhart van God gemist hebben. En dat we nog steeds voor onszelf leven, ikke, totdat we in de problemen komen. Het hoeft niet altijd, maar doorgaans worden mensen volgelingen van Jezus door die gebrokenheid van het leven heen. Door de nood in een huwelijk. Door de nood met de opvoeding van de kinderen. Door de nood van een verslaving heen. Dat je voor het eerst zoals Bartimeus gaat roepen tot God. En in het begin zijn dat niet grote en lange gebeden. Maar het is een hartekreet vanuit het diepst van je hart. Heere God, heb medelijden met mij.
ontferm u over mij. Wees me genadig. Help me in deze nood. Want God wil dat wij naar hem gaan roepen. Waarom gebeuren er bepaalde dingen in ons leven? Waarom zijn er problemen in ons leven? God is niet de auteur ervan, maar God laat sommige dingen gebeuren in ons leven, opdat we zouden gaan roepen naar hem. Want anders zouden wij doorleven om onze eigen boontjes te doppen en onze eigen problemen op te lossen. We zijn van die doe-het-zelfers, hè, vrienden, broeders en zusters. Wij zijn van die doe-het-zelfers. We proberen altijd alles weer zelf op te lossen in ons leven. Maar wat betekent het om een volgeling van Jezus te zijn? Dat betekent een volgeling van Jezus te zijn. Ik word afhankelijk van hem. Ik heb hem elke dag nodig. Zoals Kolbrugge dat zegt. Zelfs voor een speld en een spijker. Voor de kleinste dingen van het leven. Een volgeling van Jezus wil niets anders zeggen dan dat ik mijn schepper elke dag nodig heb. Dat ik God elke dag nodig heb voor de kleinste dingen van het leven. Om hem daarin te betrekken. En weet je wat dat wonder is? God neemt de tijd vanavond om in jouw leven stil te staan, zoals dat hier ook staat, hè? En Jezus stilstaande. Weet je wat reformatorische prediking is? Reformatorische prediking wil zeggen dat wij geloven vanuit de diepst van ons hart dat God vanavond met ons praat door zijn woord en door zijn geest. En dat God jou zo goed kent dat wat er vanavond gezegd wordt, dat dat misschien wel jouw leven vertolkt. Zoals er staat, hè, dat God het op de daken verkondigt wat er in jouw hart leeft. God wil de verkondiging van het woord gebruiken door zijn Heilige Geest om vanavond hier door de rijen heen stil te staan en bij jou halt te houden en met jou te praten. En tegen jou vanavond te zeggen, wat kan ik voor jou doen? Wat kan ik voor jou betekenen? Wat is jouw nood? Wat is jouw probleem? Zeg het eens tegen mij. Breng het eens onder woorden. Waarin heb jij mij nodig? De Heere roept ons vanavond om tot hem te komen en eerlijk voor de dag te komen wat er leeft in onze harten, zodat wij volgelingen van hem zouden zijn. En weet je wat nou de geestelijke strekking van dit gedeelte nou in het bijzonder is? En dat is dat Bartimeus is eigenlijk een beeld van onze geestelijke blindheid. Kijk, Bartimeus, hij was lichamelijk blind. Maar eigenlijk is dit gedeelte ook een geweldige constatering van onze geestelijke toestand door geboorte. Wij hebben van... Door geboorte van nature hebben wij het licht van boven niet om de noden en de nood in ons leven te duiden. Hè, waar wij ons bevinden. Dat hebben we niet. We zijn zo gericht op onszelf en op deze wereld dat we eigenlijk niet naar God vragen, maar ook totaal niet begrijpen waar het nou werkelijk om gaat in ons leven. Dat noemen wij, en dat klinkt vanavond heel zwart-wit, maar dat noemen we de geestelijke doodstaat van de mens. Zoals Efeze 2 zegt, we liggen van nature dood in zonde en misdaden. Dat noem je de geestelijke blindheid van elk mens door geboorte. En daarom gaan we met onze problemen niet naar diegene die de problemen kan oplossen, maar gaan we het in eigen kracht proberen we het dan allemaal op de rit te krijgen. Terwijl vanavond God naar ons toe komt, stilhoudt in ons leven en zegt, heb goede moed. Wat kan ik voor je betekenen? Wat kan ik voor je doen? En nou zegt de Heer, zegt in de Bijbel, voor die geestelijke blinden een geweldige bemoediging. In Jesaja 42, ik zal die tekst voorlezen, maar er staat een geweldige bemoediging. Ik zal de blinden leiden door de weg die ze niet geweten hebben. Ik zal ze doen treden door de paden die ze niet geweten hebben. Ik zal de duisternis voor hun aangezicht ten licht maken en het kromme tot recht. Deze dingen zal ik hun doen en ik zal hen niet verlaten. Dat noemen we een belofte. God wil door middel van deze belofte tegen jou vanavond zeggen en moed geven en zeggen, luister eens, je bent nu misschien op een pad waarin alles duister lijkt. Misschien ben je nog wel zo'n blinde. Ben je nog niet tot geloof gekomen? Zie je het allemaal nog niet recht? Maar luister eens, ik zal jou doen treden op rechte paden. Ik zal de duisternis voor jou licht maken en het kromme, jouw kromme wegen, misschien heb je hele kromme wegen bewandeld in zonde, in ongerechtigheid en verslaving. Hij zegt, ik zal het recht voor je maken en ik zal dat voor je doen en ik zal je niet verlaten. Als schepper, als maker, als onderhouder van je leven zal ik je niet loslaten, want ik wil jou moed geven in jouw situatie. Ik wil jou opzoeken. Ik wil dat je tot inkeer komt, tot bekering komt en dat je ziende wordt. En weet je wat nou het ergste is? Het ergste is niet dat wij van nature blind zijn, maar het ergste is wat de Bijbel zegt, is dat we, dat de natuurlijke mens de duisternis liever heeft dan het licht. Dat is het ergste. Kijk, dat we blind zijn, dat is ook een aangrijpende werkelijkheid. Maar het ergste is dat wij vanavond mogen zeggen wat hier ook op die tekst staat. Dat Jezus zegt, ik ben het licht van de wereld. Op die banner staat dat hieronder. Ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen. Maar zal het licht van het leven hebben. Dat is God. Die zegt, ik ben het licht van de wereld. En ik wil licht brengen in jouw leven. En wat is nou de duisternis van ons natuurlijke hart? Dat wij niet in het licht komen. Dat we ons leven in het licht brengen. Zodat we uiteindelijk vanuit de duisternis in het licht gaan leven. Dat is het aangrijpende. Maar weet je, God wil dat overwinnen in ons leven. En we zien hier dat die blind geboren, hè, die begint te roepen. En dat is een geweldige bemoediging. Hè, als God in ons leven gaat werken en als wij het niet meer weten dat daar, net zoals een baby begint te kraaien en begint te huilen. En soms woordjes beginnen te zeggen dat daar in een iemand die door God aangeraakt wordt, dat die gewoon eenvoudig roept tot God. Ik weet, er zijn er hier ook die dat kennen in hun leven, die zeggen, ja, ook de nood was zo diep en toen ben ik gaan roepen tot God. Zoals die blind geborene. En je hebt het misschien uitgeroepen. Heb medelijden met mij, Heere, ontferm u over mij. En weet je wat daar zo mooi staat in Jeremia 33 vers 3 staat? Roep tot mij en ik zal antwoorden. Dat is ook een belofte. Als jij roept tot God, dan zal hij jou antwoord geven. Dan zal je zijn volgeling worden en die roept. Het feit dat God ons roept, hij staat hier, hij roept u, dat betekent ook hè, dat welmenend is. God roept ons welmenend. God roept ons niet om ons vervolgens los te laten, maar hij is daadwerkelijk bewogen met onze situatie. Je zegt misschien, hoe weet je dat dan? Nou, de Bijbel is daar duidelijk in. Als het gaat over het vaderhart van God, en ik wil dat dat vanavond in de eerste plaats open gaat voordat wij gaan nadenken over de gevolgen om Jezus te volgen. Hè. Maar het vaderhart van God is, de Bijbel zegt, als we het vaderhart van God willen leren kennen, dan moeten we naar Jezus kijken. Die mij gezien heeft, zei de Heer Jezus, die heeft de Vader gezien. En wat wordt er over de Heer Jezus gezegd? En Jezus, de schare ziende, werd innerlijk met ontferming, met medelijden bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben. Heb jij geen herder op dit ogenblik in je leven? Iemand die voor je zorgt? Ben je alleen? Ben jij zo'n vermoeide en zo'n verstrooide? Hier staat, Jezus overzag de scharen. Moet je eens indenken, de Jezus zit daar op een berg en hij ziet daar die mensen aankomen lopen en ze waren vermoeid en verstrooid. En dan staat er letterlijk in het Grieks aan de kant geworpen. Als een lijk ter aarde vallen, op de grond liggen, vermoeid, niet meer in staat om te lopen. Zo kwamen die mensen eraan. Niet meer in staat om te lopen, zo vermoeid, zo afgemat door het leven. En dan staat er dat Jezus zijn ingewanden, die bewegen zich zo heftig in hem, met zoveel compassie, met zoveel passie, met zoveel vuur, om die mensen te helpen om een herder voor hen te zijn. En nou zien we dat hier, en dat is het vaderhart van God. Misschien zijn die mensen die uit bepaalde kerken komen, He, waar uiteindelijk wordt geleerd dat God meer mensen in de hel werpt dan dat hij ze redt. Maar dan hebben we nog nooit de Bijbel gelezen. 2 Timotheüs 3 zegt, God wil niet dat enige verloren gaat, maar dat ze allen tot inkeer, tot bekering komen. Dat is het vaderhart van God. Hij wil dat wij allemaal, zoals we hier zijn, volgelingen van Jezus worden. Dat wil hij, dat wij volgelingen van Jezus worden. Hij heeft medelijden met ons. Hij verlangt ernaar dat wij hem gaan volgen als herder in ons leven. En hij roept ons daartoe op. Nou, dan zien we dat die jonge man, die alle obstakels die er maar kunnen zijn, zijn kleren, hij werpt het af, hij rent naar Jezus. En dan zegt hij, Jezus, wat kan ik voor je doen? En ik zal dat vanavond, dan ga ik een stapje verder zo, maar ik zal dat vanavond nog willen zeggen. Van, God komt vanavond bij jou langs. Door zijn woord en door zijn geest. En dan zeggen ze wel eens, hij gaat een rijen door. En hij wil vanavond bij jou stilstaan. En heel persoonlijk vraagt hij vanavond aan jou. Wat kan ik voor je doen? Wat kan ik voor je betekenen? Wat is daar op de bodem van je hart waarin ik je kan helpen? Misschien zeg je, ik ken Jezus nog niet. Ik ken God nog niet. Dat je zegt, ik verlang ernaar om Jezus te leren kennen. Zeg het dan vanuit het diepst van je hart. Zeg het tegen hem, Heer Jezus, dat ik u mag kennen. Dat ik tot één keer mag komen. En misschien zijn er onder ons die wel gelovig zijn, maar die vanavond zeggen, ik ben teruggevallen, ik ben verslaafd. Ik ben diegene die misschien drugs gebruikt, of drank gebruikt, een stille drinker. Of misschien heb je lange tijd je staande kunnen houden in je strijd tegen pornografie. En de laatste maanden is het weer bergafwaarts gegaan. En je zit in de klauwen van onreine boze geesten. En Jezus komt vanavond langs. En hij zegt, wat kan ik voor je doen? Wat kan ik voor je betekenen? Zeg het tegen hem, Heere, ik zit met een verslaving. Ik zit met een zondeprobleem. Ik zit met een pornoprobleem. Ik zit met een drankprobleem. Ik zit met een psychisch probleem. Hij is met innerlijke ontferming bewogen. En weet je wat hij nou wil? Hij wil dat om een volgeling van hem te zijn, hij wil dat je open kaart speelt en niet kiekeboe speelt. God weet wat er in ons omgaat. Ga nou niet denken, ik moet me vanzelf beter voordoen, opknappen om bij hem in een beter blaadje te komen. Want hij weet wat maaksel wij zijn, zegt Psalm 103. Hij weet hoe zwak wij zijn. Zeg dan gewoon eerlijk wat er in je hart is. Ga jezelf niet beter voordoen van God. Want hij wil jou juist hebben zoals je bent. Hij zoekt geen opgeknapte zondaren. Want we lezen zo duidelijk. Hè, ik ben niet gekomen om te zoeken rechtvaardigen. Maar zondaren tot bekering. Hij zoekt zondaren. Zij die het verprutst hebben. Zij die de weg kwijt zijn. Zij die geen koers hebben. Geen herder hebben. Die zoekt hij op. En zegt hij, wat kan ik voor je betekenen? En dan zegt hij hier, dat ik ziende mag worden. Dat ik ziende mag worden. Dat zegt hij hier. Hè, en dat ik weer mag gaan kijken. Mijn meester, dat is een geloofsbelijdenis. En Jezus zei tot hem, ga heen. Uw geloof heeft u behouden. Het enige wat ons kan redden in het licht van de eeuwigheid, in het licht van de toekomst, dat is geloofsvertrouwen in de Heer Jezus. Geloofsvertrouwen. En wat is geloven? Geloven is zeker weten dat je blind bent en dat je licht van boven nodig hebt. Dat is geloof. Zeker weten, ik ben blind en ik heb God nodig. Wat is geloven? Dat je zeker mag weten dat God zich in liefde over jou wil ontfermen. Op grond van het woord van God. Je zegt, ja Heer, als ik naar mezelf kijk, dan kan het niet. Maar als ik kijk naar uw woord, dan bent u inderdaad met mij bewogen in ontferming en liefde. Wat is geloven? Dat is dat je het niet meer van jezelf verwacht, maar dat je jezelf aan Jezus toevertrouwt, die jou wil helpen in jouw nood, in jouw probleem, in jouw zorg. Geloven is simpelweg vertrouwen in Christus. Hem kinderlijk geloven op zijn woord. Amen zeggen op dat wat God in zijn woord zegt. Geloven is jezelf toevertrouwen aan het offer, aan het volbrachte werk van Jezus aan het kruis. En zeggen, dank u wel, Heer Jezus, dat u voor mij naar deze wereld ben gekomen, voor al mijn zonden. Heer, ik dank u voor het offer dat u voor mij gebracht hebt. O, noem me nou vanavond eens één reden waarom jij niet vanaf vandaag Jezus zou gaan volgen. Als God met zoveel ontferming en compassie met jou en met u bewogen is, noem mij vanavond één reden waarom jij zegt, ja, maar deze Jezus wil ik niet volgen. Als God ons behoud op het oog hebt, eeuwig leven, de hemel, de eeuwige heerlijkheid. Als God ook tijdelijk ons wil helpen in onze nood en zorg. Als hij zelfs genezing wil schenken en heling wil schenken. Bevrijding van boze machten. Noem me dan één reden waarom je deze Jezus, die met liefde en ontferming over jou bewogen is, noem mij één reden waarom jij hem niet zou volgen. We kunnen toch geen reden bedenken. Hij die ons geschapen heeft, heeft het beste met ons voor. En er staat hier hè, dat deze man zijn geloof heeft hem behouden en terstond werd de ziende en hij volgde Jezus op de weg. Kijk, de Bijbel is duidelijk dat Jezus volgen noodzakelijk is om in de hemel te komen. En om voor God welbehagelijk te leven, tot eer van God te leven, is het nodig hè, dat wij Jezus volgen. Maar de Bijbel is duidelijk, en daar wil ik kort nog even met jullie over nadenken, maar de Bijbel is duidelijk dat het volgen van Jezus ook gevolgen heeft in ons leven. Sommige mensen zeggen, ja, ik heb Jezus aangenomen en ik vertrouw hem voor mijn redding, maar ik blijf toch mijn eigen leventje leven. Maar dat kan niet volgens de Bijbel. De Heer Jezus die roept de discipelen bij zich, Johannes de Doper. We kunnen het onder andere lezen in Johannes 1. He, Johannes de Doper die heeft daar gezegd, zie het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Johannes die wees heen naar het lam van God. De Heer Jezus Christus die de zonde der wereld heeft weggedragen. Zo eenvoudig, wat is geloven? Geloven is zien op het lam. Ik geloof dat ik het de vorige keer gezegd heb. Alhoewel ik niet natuurlijk allemaal spreekbeurten kan onthouden. Maar Kolbrugge die liep in zijn vertwijfeling. Liep hij door het bos. En hij zag het allemaal niet meer zitten. Hij had zoveel zonden. En hij zei, Heer, kan het nog wel voor mij? En de Heer die sprak in het gemoed van Kolbrugge. Kolbrugge, in dat bos. En zegt hij, ja Heer, wat is het? Kolbrugge, ben jij met het lam tevreden? En Kolbrugge moest nadenken, ben ik met het lam tevreden? Ja, ben je tevreden met het lam van God? Met de Heer Jezus die zijn leven heeft gegeven aan het kruis? Ben jij tevreden met het offer dat mijn zoon gebracht heeft? En Kolbrugge die dacht na en hij zegt, Heere, als ik dat overdenk, ja Heer, dan ben ik met het lam tevreden. En toen zei de Heere, Kolbrugge, dan ben ik met jou tevreden. Dan ben ik met jou tevreden. Er zijn er hier die nog worstelen met de toe-eigening van het heil. Is het wel voor mij? Kan het nou zomaar? Heeft God mij op het oog? Moet ik niet zelf nog eerst meer berouw hebben? Moet ik niet eerst meer dit? Moet ik niet eerst meer dat? Geloven is zo eenvoudig. Dat is antwoord geven op deze vraag vanavond. Ben jij met het lam tevreden? Ben jij tevreden met wat God in zijn Zoon Jezus Christus gedaan heeft aan het kruis, die eruit riep, het is volbracht, de prijs die is betaald. Jezus gaf zijn leven, terwijl jij, terwijl ik, terwijl wij daar hadden moeten hangen. En Jezus hing daar, hij heeft de prijs betaald. De toorn van God over de zonde is over hem gekomen. En toen God, en moet goed luisteren, toen God tevreden was met het offer van zijn Zoon, en toen zijn zoon uitriep, het is volbracht. Wat gebeurde er toen? Toen scheurde het voorhangsel van boven naar beneden. En toen zei God uit de hemel, ik ben tevreden met het offer van mijn zoon. Al die dienst van stieren en bokken en van bloed wat er vloeide, is niet meer nodig. Want dat ene bloedige offer van mijn zoon, dat heeft mij mijn toorn gestild. Ik ben daarin tevreden. En alle die daarmee tevreden zijn, alle die amen zeggen, Heere, dat is waar en zeker. Alle die zeggen, Heer Jezus, dank u wel voor dit offer. Die zijn volgelingen van Jezus en zullen straks thuiskomen. Die krijgen een heimwee naar Jezus. Want als jij je vertrouwen stelt op Jezus, komt daar ook een verlangen, zoals René al heeft gezegd, komt er ook een verlangen om steeds meer te worden als de Heer Jezus. Niet om de hemel daarmee te verdienen, maar om in deze wereld het licht van de Heer Jezus te verspreiden. Maar alle die zich toevertrouwen aan dat offer, die zich, die amen zeggen, die dank u wel zeggen voor het offer van de Heer Jezus aan het kruis, die gaan ondergaan een wedergeboorte, een wonderlijke wedergeboorte. Soms kan je het geen woorden geven, maar er komt een verlangen in je hart, er komt een heimwee naar de Heer Jezus. En zoals Dominique Doornenbal het zei, zij die heimwee hebben komen thuis, die zullen straks thuis komen. Dat er een heimwee is om hem dieper te leren kennen. En als het dan gaat vanavond over volgen en de gevolgen, dan is het heel belangrijk om te beseffen dat Jezus ons roept in zijn nabijheid om een vertrouweling van hem te zijn. De Heer Jezus die roept discipelen, Johannes 1, vers 44, en de andere dag wilde Jezus heen gaan naar Galilea en vond Filippus en zei tot hem, volg mij. Hij roept de discipelen in zijn nabijheid. Die 12 discipelen, die roept hij in zijn nabijheid. Waarom? Omdat hij hen wil brengen in een intieme vertrouwensrelatie. En weet je wat nou de grootste, mijn grootste zorg is als het gaat over het volgen van Jezus? Mijn grootste zorg, ook voor mezelf, dat wij het volgen van Jezus gaan invullen op een wettische manier. Of een activistische manier. Wettisch, dat we gaan zeggen met Colossenzen, raak niet, smaak niet, roer niet aan. Ja, als je Jezus gaat volgen, dan mag je dat niet meer doen, en dan mag je dat niet meer doen, en dan mag je dit niet meer doen, en dat niet meer doen, en we gaan maar strepen, en we gaan maar lijstjes maken. Maar dan gaat geen geur of smaak uit naar de wereld om ons heen. Mensen worden er niet door getrokken, mensen denken, wat is dat voor een geloof? Nee. Een volgeling van Jezus, hij roept ons in zijn nabijheid, in een intieme liefdesverhouding, want hij verlangt ernaar om zijn hart met ons te delen. Waarom is een kind succesvol bij die ene leraar en niet bij die andere juffrouw? Waarom bij die ene juffrouw en niet bij die andere leraar? Hij zegt, ja, mijn kind in groep 7 bij die meester, het ging geweldig. Maar ja, in groep 8 echt bij die het gaat voor geen meter. Waarom? Op de een of andere manier is daar een klik. Is daar een vertrouwensrelatie. Het kind vertrouwt de meester. En de meester die vertrouwt het kind. Daar is een liefdesrelatie. Ik kan het niet uitleggen. Maar het is een spontane vertrouwensrelatie. Waardoor de meester alles kan zeggen. Alles kan vragen. Alles kan delen. En de kind zit met geopende oren te luisteren en is bereid tot gehoorzaamheid. Bij de een wel en bij de ander niet. Als Jezus zegt tegen Filippus, volg mij. En ook tegen die andere discipelen. Als er staat dat zij hem, dat Andreas, de broeder van Simon Petrus en die anderen, ze gaan allemaal Jezus volgen als discipelen. Wat is het geheim van die discipelen? Ze waren 12 vertrouwelingen die voortdurend met Jezus optrok. En Jezus wilde hun zijn hart bekendmaken. Die liefdevolle relatie. Die is te kenmerken. Onder andere door vertrouwen. Door liefde. Door intimiteit. Jezus deelde dingen met de discipelen die hij niet met de anderen deelde. De discipelen deelden weer dingen met Jezus die ze niet met de anderen deelden. Maar ook afhankelijkheid. De discipelen hadden Jezus nodig. Toen de Heer Jezus zei, geef gij hen te eten. Zo'n grote schaar. Ja, Heer Jezus. Hoe moeten we dat doen? Help ons, Heer Jezus. Ze waren afhankelijk van Jezus in zoveel opzichten. Toen hij lag te slapen in het schip en er een grote storm kwam. Oh, wat hadden ze Jezus nodig. Daar was wederzijdse communicatie. Ze praten met Jezus en Jezus praten met hem. Wat betekent het om een volgeling van Jezus te zijn? Dat ik ga beseffen dat het om een intieme liefdesverhouding gaat. Geen wettische verhouding. Van dit mag niet en dat mag niet. Nee, een liefdesverhouding. Want de geest woont in mij en de liefde van God is in mijn hart uitgestort in de wedergeboorte. Romeinen 5 vers 5. Daar is vertrouwen. Ik vertel dingen tegen de Heer omdat ik hem vertrouw. Dat hij het beste met me voor heeft. Daar is intimiteit. Ik deel mijn strijd mijn verzuchting, mijn nood, mijn verdriet deel ik met de Heere die ik niet met de anderen deelt. Ik ben afhankelijk van hem, zonder hem kan ik niets doen, ik heb hem nodig. Ik praat met de Heere in gebed en hij praat met mij door zijn woord. Dat betekent om een volgeling van hem te zijn. En mijn vraag is, heb je nou ook al gehoor gegeven aan zijn machtswoord, volg mij? Als hij staat, volg mij, dan wil de Heer vanavond welmenend, serieus, wil hij daarmee ook naar ons toe komen en zegt, luister mijn vriend, mijn vriendin, volg mij. En als hij zegt, volg mij, dan betekent dat ook dat wij moeten stoppen om anderen te volgen. Dat kunnen we onder andere lezen in Matthäus 8 vers 22. Waar we zo duidelijk lezen met deze 8 vers 22, dat is een heel schokkend woord van Jezus. Dat deed Jezus ook heel vaak onnuchterend. Maar dan zegt Jezus in Matthäus 8 vers 22. Er kwamen zekere schriftgeleerden tot hem en zeiden tot hem, meester, ik zal u volgen waar u ook heen gaat. Geweldig, hè? Meester, ik zal u volgen waar u ook naartoe gaat. En Jezus zei tot hem, de vossen hebben holen en de vogels van de hemel hebben nesten, maar de zoon des mensen heeft niet waar hij zijn hoofd op neer kan leggen. Dat wil zeggen, de Heer Jezus wil daarmee duidelijk maken van ja, we hebben geen thuis in deze wereld. Ons thuis is boven, we verlangen daarna om straks bij hem thuis te komen. Deze wereld wordt als het ware een vreemde wereld voor je, want als je om je heen kijkt, ja, dan lijken heel veel mensen het hier wel thuis te hebben, maar ten diepste zijn wij hier als vreemdeling, zoals Abraham ook vreemdeling in Kanaan was. Dan staat er, en een ander uit zijn discipelen zei tot hem, Heere, laat mij toe dat ik eerst heen ga en mijn vader begraven. Maar Jezus zei tot hem, volg mij en laat de doden, de geestelijke doden, hun lichamelijke doden begraven. Dat is nogal wat, hè? Jezus zegt hier eigenlijk, het gehoorzamen van mij is belangrijker dan menselijke plichten en mensen in je omgeving. Dat kan je ook heel duidelijk lezen in Lucas 14, en waar de Heer Jezus diezelfde woorden op een andere manier dan wel weer uitspreekt, dat hij zegt, indien iemand tot mij komt en niet haat zijn vader en moeder, vrouwen en kinderen, broeders en zusters, ja ook zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. Wat betekent dat? Als jij Jezus gaat volgen, dan komt er één iemand op nummer 1 in je leven. Jezus komt op de troon van je hart, op de dag dat jij de toevlucht neemt tot de Heer Jezus. Dat je Jezus aan je hart drukt. En zegt de Heer Jezus, dank u wel voor het offer dat u gebracht hebt. Ik wil uw kind zijn. En je hem gaat volgen. Dan komt hij op de troon van je hart. En jouw eigen ik, jouw vlees, die altijd weer zichzelf wil volgen, die moet eraf. Die kan er niet langer. Ik zeg, in het begin kan het een geweldige strijd zijn. Maar weet je, er zullen heel veel mensen in je omgeving zijn die proberen op die troon te gaan zitten. Tussen jou en God instaan, je ouders, een dominee, de leer van de kerk, de leer van voorgangers. Er kan een geweldige strijd komen van mensen die voor jou willen bepalen hoe jij Jezus moet volgen. Maar Jezus zegt je heel duidelijk, laat de doden hun doden begraven, volg gij mij. Dat betekent, het gehoorzamen van mij is belangrijker dan allerlei menselijke plichten en familieleden. Het gaat om gehoorzaamheid. En ben je daartoe bereid? Geloven, ik geloof in Jezus. En vandaag, ja, ik geloof in Jezus. Maar ja, Jacobus zegt, de duivelen die geloven ook. En ze sidderen. Je kan wel zeggen dat je gelooft. Heel veel mensen zeggen vandaag, dat ik geloof. Ga op straat evangeliseren. Ik geloof in mezelf. Of ik geloof in God. Ik geloof in een onpersoonlijk wezen. Nou, ik weet niet wat ze allemaal zeggen. Maar weet je, het ware geloof, het christelijke geloof, dat gaat gepaard met gehoorzaamheid. Als we nou spreken over gevolgen van Jezus en de gevolgen in je leven, dan is een kernwoord van gevolgen is gehoorzaamheid. In het Oude Testament, als een slaaf, 50 jaar of was dat met het jubeljaar, hij had bij een baas gewerkt. En met het jubeljaar werden alle slaven die kwamen vrij. Moet je indenken, je hebt jarenlang onder het juk van een barbaarse, of niet barbaarse, maar een heer gediend. En op een gegeven moment jubeljaar. En je wordt vrijgelaten. En een waardig slaven, die zeiden, weet je wat? Ik wil graag bij mijn baas blijven, vrijwillig, uit liefde. En wat moest dan die baas doen? Dan moest hij dat oor nemen van die persoon. Dan moest hij naar de deurpost gaan. Het is met je luguber verhaal. Hij pakte dan een priem. En dan stak hij een priem door de rechteroorbel zo in de post van de deur. Waarom? Nou, dat was als het ware een beeld, een teken. Dat gat in zijn oor, dat maakte duidelijk. Ik behoor aan een baas. Ik behoor aan een heer. Maar het was ook, ik ben bereid om mijn oor vrijwillig aan mijn baas te geven. En te zeggen, baas, wat wil je dat ik doen zal? Wilt u dat ik dit doe? Ik zal het doen, ik zal u gehoorzamen. Het volgen van Jezus heeft gevolgen in ons leven. En die gevolgen zijn met name dat wij bereid zijn tot gehoorzaamheid. Jezus komt op de troon van ons hart. En wij gaan bidden met Paulus. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Nou, dan moeten we ervoor waken dat wij mensenbehagers worden. Je zag dat grote gevaar, hè, bij Paulus in de gemeente van Galaten. Hij zegt in Galaten 1 vers 10, zegt hij, predik ik nu de mensen of God? Of zoek ik mensen te behagen? Want indien ik nog mensen behaagde, zo waar ik geen dienstknecht, geen slaaf van Christus. Als wij werkelijk een slaaf van Christus zijn, dan gaan wij niet meer mensen pleasen. Ik zie dat ik een beetje naar de afronding moet. Ik had nog een paar andere dingen willen bespreken, maar doen we straks na de pauze. He, want we gaan een keer pauzeren nu eerst, denk ik, of niet? He, of mag ik nog 5 minuten? Oké. Maar wat heel belangrijk is en wat ik zo in onze reformatorisch Nederland zo jammer vind is, er zijn zoveel mensen die leven niet voor God, maar die leven voor mens. Ik leef voor de anderen om mij heen. Ik probeer mijn ouders te pleasen. Dat wil zeggen, ik probeer mijn ouders te behagen. Ik probeer een voorganger te behagen. En ik probeer die voorganger de eer te geven. En ik durf hem niet tegen te spreken, want ik ben bang dat ik anders mijn goede naam en reputatie verlies. Als jij een volgeling van Jezus bent, ben je een slaaf van Christus. En wat zegt Paulus dan in Galaten 1 vers 10? Dan kan je niet langer mensen behagen. Want als je mensen behaagt en mensen pleest, dat je altijd wil leven voor die ander. Ik zeg daarmee niet, begrijp me goed, ik zeg daarmee niet dat je in je uitstraling, in je optreden, je probeert aan te passen om die ander te bereiken, om het evangelie te brengen. Voor sommige mensen is kleding een heel belangrijk gegeven. Dat je keurig gekleed gaat, kuizen ingetogen gekleed gaat, dat is volkomen volgens de schrift. Maar sommige mensen die willen constant, laat maar zeggen, zijn zo constant op gefocust om anderen daarin goed gunstig te stemmen, dat ze uiteindelijk het oog niet slaan op de Heer Jezus. Maar het is goed om je soms aan te passen, om die ander te bereiken. Maar daar moet de Heilige Geest in leiden. Maar geen mensenbehagen zijn. Anders kunnen wij geen volgeling van Jezus zijn. Het volgende wat we zien is, als er in de Bijbel staat, volg mij, dat dat altijd een oproep is tot zelfverloochening. Ik heb er al iets over gezegd. Maar dat staat in Matteüs 16, vers 23 en 26. Matteüs 16, vers 23 tot 26. Daar staat onder andere deze woorden. Petrus, die zegt, Heere, u zal niet lijden. Ga achter mij, Satan. Je verzint de dingen die van mensen zijn en niet van God. Toen zei Jezus tot zijn discipelen, zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis op en volg mij. Want zo wie zijn leven zal verliezen, zal behouden, die zal het verliezen, maar zo wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal het zelf vinden. Want wat baat het de mens, zo hij de hele wereld wint en leidt schade aan zijn ziel? Of wat zal de mens geven tot ruilmiddel, tot losprijs van zijn ziel? Wat is het doel? Wat is jouw doel in jouw leven? Wat is jouw doel? Wat wil je nou uiteindelijk bereiken? Ja, ik wil rijk worden. Maar wat zou je nou heel de wereld winnen? Steve Jobs. Vandaar even opgezocht, gegoogeld. Ik dacht, ik wil even kijken, Steve Jobs. Het was geen aangename persoonlijkheid. Het was een zure man. Uiteindelijk heeft hij 11 miljard nagelaten aan zijn vrouw. En hij is dood. Hij is gestorven. 11 miljard. Wat baat het een mens als je de hele wereld wint? Al sta je in de quote 500 op nummer 1. Wat wil je bereiken in je leven? Wat baat het een mens als je de hele wereld wint? Maar je ziel gaat verloren. En ziel verloren is alles verloren. Dat je niet voor de wezenlijke dingen van het leven hebt geleefd. Dat je uiteindelijk voor je pure zelfbevrediging hebt geleefd. Want daar gaat het eigenlijk om. Hè? Iemand die de hele wereld wil winnen. Dat gaat over iemand die uiteindelijk uit is op zelfbevrediging. Pure zelfbevrediging. Als ik maar aan mijn trekken kom, dan ben ik happy. Het hedonistische levensgenot. Hè? Vandaag de dag. Als ik maar heb wat mijn hartje begeert en de rest interesseert me niks. Nee, zegt Jezus. Dat kan niet. Als je mijn volgeling wil zijn, dan moet je het kruis opnemen. En dan moet je jezelf verloochenen. Ik ben niet gekomen om te dienen. Of ik ben niet gekomen om gediend te worden. Om op een troon te zitten. Ik ben niet gekomen als een groot leider die aanbeden wil worden. Maar ik ben gekomen om te dienen. Om de minste te zijn. Om mezelf weg te cijferen en te verloochenen. Zijn wij bereid, broeders en zusters, om al onze persoonlijke belangen, ambities, rechten, toekomstplannen, zijn wij bereid om het gewoon op het altaar te leggen en te zeggen, Heer, ik geef het aan u. Heer, al wil u dat ik in deze baan doorga, dat is goed. Heer, al wil u mij roepen voor zendeling, al wilt u me roepen voor een andere job. Heer, het is goed, Heer, mijn leven, mijn ambities, mijn geld en mijn goed, mijn bankrekening. Alles leg ik op het altaar, heren. Het is van u. Ben je bereid om het uit handen te geven? Ben je bereid om je eigen manier van leven prijs te geven voor de zaak van Jezus? Kijk, dat is een volgeling van Jezus. Hij is bereid om zijn eigen manier van leven, ja, wat ik vind en ik ben van mening en ik wil, prijs te geven door alleen maar dit eenvoudige gebed te bidden. Heren, wat wilt u dat ik doen zal? Heren, ik moet een keuze maken om iets te kopen, een huis te verkopen. Heren, een andere baan. Heren, wilt u mij leiden? Wilt u me nabij zijn? Wilt u me helpen? De Bijbel roept ons als volgelingen van Jezus op tot volledige toewijding. Matteüs 19, vers 21, Jezus zeide tot hem, zo gij wilt volmaakt zijn, ga heen. Verkoop wat gij hebt, geef het de armen en gij zult een schat hebben in de hemel. Kom herwaarts, volg mij. Weer een persoon tegen wie Jezus zegt, volg mij. De rijke jongeling, hij zegt, ik heb alles onderhouden van mijn jonkheid af. Misschien zit hier wel iemand die zegt, ja, ik heb nooit geen vlieg kwaad gedaan. Ik heb altijd keurig geleefd, ik heb iedereen het zijne gegeven. Je komt ze tegen bij het evangelisatiegesprek, hè. Ja, maar ik doe geen vlieg kwaad. Ik leef als een goed mens. Maar Jezus ziet dat er wat nog ontbreekt. Wat niet deugt. Hij zegt, nou weet je wat. Kijk, uiteindelijk een christen die strekt zich uit naar volmaaktheid. Maar in het pad naar volmaaktheid heb jij nog een probleem. Want je bent rijk. En je zit nog op je buidel. Je zit nog op je geld. Je zit nog op je geld en goed. En je materialisme, dat houdt je nog gevangen. Weet je wat? Geef het aan arme mensen en ga me dan volgen. En wat staat er dan? Eerst was hij heel geestdriftig, hè? Wat ontbreekt me nog? En dan staat er dat hij bedroefd weggaat. Dan staat er, hoe moeilijk is het voor een rijke om in te gaan in het koninkrijk van God. En Peter zegt, Heer, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. De discipelen, die waren door de Heer Jezus geroepen en die hadden alles verlaten. Ze hadden alles volledig aan de Heer toegewijd. Ze waren terstond, de netten hadden ze verlaten en ze zijn weer Jezus gaan navolgen. Ja, ga nog een stap verder. De gevolgen in ons leven is niet alleen zelfverloochening en volledige toewijding. Dat ik alles als een offer aan de Heer teruggeef. Ik zeg nou niet dat je er morgen alles moet verkopen. Ik zeg nou niet gelijk, he, dat je met je baan moet stoppen en dat je in Gods koninkrijk moet werken. Het gaat over de bereidheid op de bodem van je hart. Dat als God voor jou een deel van je vermogen vraagt voor een goed doel. Als God jouw leven vraagt om zendingswerk of evangelisatie of ontwikkelingswerk te gaan doen, dat je bereid zal zijn als hij je roept. Het gaat om de gezindheid, de motivatie van je hart. Het betekent niet gelijk dat jij 100.000 euro moet overmaken naar een goed doel. Het gaat om de bereidheid om het te doen als God het van je vraagt. Maar dan ga ik nog een stap verder. Jezus zegt, navolging, die gevolgen die zijn zo groot, dat je met mij dood moet vereenzelvigen. Johannes 12, vers 26. Daar zegt Jezus, zo iemand mij dient, die volgen mij. En waar ik ben, al daar zal ook mijn dienaar zijn. En zo iemand mij dient, de Vader zal hem eren. Zo iemand mij dient, die volgen mij. En wat zegt Jezus dan in die context? Hij zegt, ik ga als een tarwekorrel, ga ik sterven. Als de tarwekorrel niet eerst in de aarde valt en sterft, blijft het alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Kijk, daar gaat het om, broeders en zusters. Dat ons leven de vrucht van de geest gaat vertonen. En dan ga ik jullie uitleggen. En dan ga ik echt stoppen. De vrucht van de geest. Wij kennen allemaal het beeld van een etalage. Wat is een etalage? Als je naar Frieseveen of naar een grote plaats gaat, naar Rijssen gaat en je loopt daar door de winkelstraten, dan zie je daar prachtige etalages. De juwelier, alles doet hij eraan. Hè? Lampen worden daar neergezet, schijnwerpers worden er zwaar neergezet, felle lampen, juwelen worden er uitgestald, prachtige horloges. Waar de drogist allerlei producten worden uitgestald. He, bij iemand die kleding verkoopt, mantelpakjes en broeken en stoere casual kleding, door van die modepoppen enzovoort. Een etaleur, een winkelier, doet er alles aan om die etalage zo aantrekkelijk te maken, dat jij daar stopt, dat je daar kijkt, dat je het je aandacht gevangen houdt, dat je daar naar binnen gaat, over de drempel, dat je er naar binnen gaat en iets koopt. Daar is de winkelier op uit. Nou is jouw leven een etalage van de Heilige Geest. Om de vrucht van de geest in het licht te brengen. Om het leven van Jezus, want het karakter van Jezus, het leven van Jezus. Waarom riep Jezus 12 mensen in zijn nabijheid? Om hun zijn leven te delen, zodat zij steeds meer op hem zouden lijken. En wat is dat? Moet ik het zeggen, met horten en stoten gegaan. Petrus moest eerst de heiland verloochenen voordat hij werkelijk helemaal Jezus ging volgen. Maar Jezus roept ons in zijn nabijheid. Hij zegt, ik ben het licht van de wereld. Wandelt als kinderen van het licht. Dat is Gods roeping met jouw leven. Om het licht van Jezus te verspreiden. Jij in jouw klein hoekje en ik in het mij. Als timmerman, als metselaar, als accountant, of als huismoeder, of als student. Om daar waar God jou geplant heeft, met vallen en opstaan, door jouw leven heen, als een etalage van de vrucht van de geest, het leven van Jezus zichtbaar te maken, dat anderen stoppen in jouw leven en zeggen, ik weet niet wat het is, maar wat heb jij wat ik niet heb? Of dat zou je soms niet hardop zeggen, maar dat sommige mensen denken, als ik met die jongen omgaat, of als ik met dat meisje omgaat, of met die man of vrouw. Ik weet niet, het is gewoon fijn om bij hem te zijn. In zijn nabijheid te zijn. Het is fijn om met hem op te trekken. Want er is iets wat ik niet duidelijk kan maken, maar daar is een geheim. En dat geheim is het leven door de geest. Dat is het leven van Jezus. En welke karaktereigenschappen zijn dat dan? Welke karaktereigenschappen het leven van Jezus? Nou, liefde. Daadwerkelijk bewogen zijn met die ander. Liefde. Blijdschap, dat je innerlijk verheugd bent, ook in moeilijke omstandigheden. Al is er geen rund in de stal, geen schaap in de weide. Nochtans zal ik in de God van mijn heil, van vreugde opspringen. Dat je altijd innerlijk verblijd bent. Ook als het tegenloopt in je leven. En tegenzit. Dat je vrede uitstraalt en vredestichter bent naar anderen. Dat je geduldig bent, langmoedig. Dat je vriendelijk bent naar anderen toe. Dat je vertrouwen hebt in moeilijke omstandigheden. Dat je zachtmoedig bent. ook naar mensen die een chagrijnig of een vervelend karakter hebben, dat je altijd vriendelijk en zachtmoedig met ze bent. Zelfbeheersing, matigheid, reinheid, heiligheid. Dat het leven van Jezus in die intieme omgang zichtbaar wordt aan de buitenkant om ons heen. Waardoor zielen voor Jezus gewonnen worden. Dat we bewogenheid krijgen, vriendelijk zijn voor anderen. En dat wij tussen aanhalingstekens aanstekelijke christenen zullen zijn. Waardoor anderen tot overgave en geloof in Jezus komen. En dat kan alleen. Dat kan alleen. Als wij bereid zijn als een tarwekorrel in de aarde te sterven aan ons grootste probleem, ons eigen ik. Ikke, ikke, ikke. En de rest kan stikken. Maar ook na ontvangen genade dat je gaat zeggen, Heere, niet ik, maar Christus. Hè? Er is een poster. Not I, but Christ. He, niet ik, maar Christus. Dat je bereid bent om als een tarwekorrel in de aarde te vallen en sterven. En de hoveniers onder ons, of bloementelers, die zullen het weten, maar een zaadje, of ook de tuinmensen onder ons en die groenten verbouwen, maar een korrel, een zaadkorrel, die moet eerst in de aarde vallen en sterven. En als het sterft, dan komt er een plantje op en het wordt vruchtbaar en we kunnen de vrucht genieten. Jezus volgen heeft gevolg. Welke gevolgen? Dat ik mijn eigen ikgerichte leven afleg en dat ik met Paulus ga zeggen, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Amen. We gaan bidden met elkaar. Vader, uw woord is levend en krachtig, scherper dan een tweesnijdend scherp zwaard. Dat betekent, Heer, dat uw woord eerlijk is. En er geen doekjes om wint, maar u praat rechtuit tot ons. En Heer, u hebt het beste met ons voor. Dat hebben we vanavond gezien, ook in de geschiedenis van Bartimaeus. En Heere, u weet wat ons antwoord is geweest op die vraag die u ons stelt. Wat kan ik voor u betekenen? Wat wil je dat ik voor je zal doen? En een opa of een oom in ons midden die zal misschien uitroepen, Heere, dat mijn kleinkinderen ziende mogen worden. En een vader of een moeder die hun kind zien afwijken, die roepen misschien uit, Heere, dat mijn kind ziende mag worden, dat mijn kind tot geloof zal komen. O Heere, wat kunnen daar veel noden en problemen zijn die ons bezighouden. Maar Heere, u nodigt ons uit om een antwoord te geven op die vraag. En wat zegt uw woord aan Heere? Dan zegt u wil boven bidden en boven denken ons schenken. Want uw gedachten zijn veel hoger en veel groter dan onze gedachten. Uw wegen veel groter en hoger dan onze wegen. Heere, u zegt het in Jeremia dat uw gedachten van vrede over ons koestert en niet van kwaad. U bent een liefhebbend God die in Christus Jezus ons behoud op het oog hebt. O Heer, u hebt vanavond uw liefdevolle vaderhart voor ons geopend. En u wil ons er allemaal insluiten. En u wil niet dat er één van ons vanavond verloren gaat. Maar dat we allemaal, zoals we hier zijn, volgelingen van Jezus worden. Om ook op de leerschool antwoord te geven op die vraag, wat wil je dat ik doen zal? En Heer, dan zullen er zijn die strijd hebben met zonde. Die strijd hebben in relaties. Die strijd hebben met hun psych. Maar Heere, op uw machtswoord. Volg mij, Heere, wilt u toch ook wegen vernieuwen. Kromme paden recht maken. Heere, wilt u toch wonderen van geloof en bekering. Maar ook van herstel en genezing schenken. Want Heere, u bent degene die gevangenen vrijheid schenkt. Blinden het gezicht. Ja, Heere, u die vastzitten wilt u in vrijheid brengen, opdat uw grote naam verheerlijk wordt. Heere, zegen ons zo, als we met elkaar gaan pauzeren, wilt u ons nabij zijn, geef goede gesprekken, en zegen op de vragen beantwoorden, dat bid ik u Vader, in Jezus naam. Amen.